Zo, tijdelijk hier, hè? Wel zin om naar de oude locatie terug te gaan, maar dan in de vernieuwing. Toch aan de andere kant heeft zoiets ook wel iets moois, hè? Je komt even op een andere manier bij elkaar en je moet er even aan wennen. En ja, je moet aan het tijdstip misschien wennen. Maar aan de andere kant, ja, je gaat ook weer uitzien naar eigenlijk hoe bevoorrecht je bent dat je een eigen plek hebt, hè? Dus we moeten dankbaar zijn dat God ons telkens weer de mogelijkheid geeft om een eigen plek te geven, ook in een land als dit. En ja, als je kijkt over de wereld, heel veel landen er zijn waar dat heel lastig is. En mogen we dankbaar zijn, hè, dat we financiën hebben, maar dat we ook eigen gebouwen mogen hebben en dat we het kunnen verbeteren en mooi kunnen maken. En tegelijkertijd willen we doorgaan, omdat we geloven dat God in zo'n fase eigenlijk zijn gemeente alleen maar wil laten groeien. Hij wil eigenlijk altijd dat er meer mensen bijkomen. God heeft altijd het verlangen dat velen eigenlijk deel uit gaan maken van zijn volk. En God heeft eigenlijk in alles groeikracht gelegd. En daar wil ik het vandaag eigenlijk over hebben, dat bij God is nooit het idee van oké, alleen maar één. Nee, bij God kijkt altijd naar iets van één, dat het zich kan vermenigvuldigen naar twee, naar vier, naar acht, et cetera. Als je alleen al kijkt in de schepping, dan heeft God zaden gegeven. En het wonderlijke is, als je een zaad plant, dan komt er niet een ander zaad uit. Nee, er komt eigenlijk een boom uit. Tenminste, als je een zaad plant van een boom natuurlijk. En dan komt er een boom uit en uit die boom komen nieuwe vruchten, maar die vruchten hebben in zich weer heel veel zaden. En dus uit iets wat één is, maakt God ineens 100.000-voudig vrucht. En dat is een idee van God, hè, waarin hij eigenlijk altijd zoekt, als ik jou heb gevonden, als ik jou heb bereikt met mijn liefde, dan zoek ik in jou eigenlijk altijd de vermenigvuldiging naar zoveel meer. En dus bij God is het nooit alleen maar om jou, bij God gaat het eigenlijk altijd om meer om jou heen. Maar dat betekent dat we ook zo mogen gaan denken. Nou, ik wil met jullie gaan naar een wonderlijk verhaal wat in 2 Koningen staat, 2 Koningen 4, waar je iemand vindt die ook zo denkt. Die denkt in vermenigvuldiging. En die durft zelfs in moeilijke tijden, in tijden van armoede, durft die eigenlijk te denken vanuit vermenigvuldiging. Want er is in deze periode, 2 Koningen 4 vanaf vers 42, ga ik zo lezen, maar we zullen zien dat in het hoofdstuk daarvoor, of in de verse daarvoor, eigenlijk gesproken wordt over hongersnood. Er is in het land Israël op dat moment hongersnood. Er is eigenlijk in alles tekort. Mensen voelen dat lijfelijk, hè, in hun buik. Ze merken dat elke dag dat ze moeten struggelen voor eten. En in die periode waarin het tekort is, is er toch iemand die niet rekent met tekort, maar rekent met overvloed. En niet met een overvloed van zichzelf, maar eigenlijk rekent met een overvloed vanuit de hemel, vanuit God. Nou, cruciaal vandaag is dat je in je denken jezelf ook laat vernieuwen door de Heilige Geest van Heer, ik wil leren te kijken vanuit de hemel naar de dingen. En zelfs het weinige wat ik heb, wil ik gaan kijken vanuit u en zoiets hebben van oké, dit is weinig, maar alles wat ik heb heeft in zich groeikracht. Heeft in zich vermenigvuldiging. Oftewel, als ik dat durf te zaaien, als ik dat durf uit te geven, als ik durf dat in te zetten, zal ik gaan ontdekken dat het moet vermenigvuldigen, want ik doe het namelijk vanuit geloof in u. Nou, dan stappen we in dat verhaal waarin Elisa een man ontmoet, vers 42, uit Baal Selisa. Deze bracht de man Gods, en dat is Elisa dus, in zijn tas brood van de eerstelingen, 20 gerstebroden en vers koren. En hij zeide, geef het aan het volk, opdat zij eten. Maar zijn dienaar zeide, hoe kan ik dit aan 100 man voorzetten? En hij zeide, geef het aan het volk, opdat zij eten. Want zo zegt de Heere, men zal eten en overhouden. Daarop zette hij het hun voor en zij aten en hielden over naar het woord van de Heer. Nou, dit verhaal herinnert je direct aan een ander verhaal in het Nieuwe Testament. En Jezus Christus deed precies hetzelfde. Er was een jongen die brood, visjes bracht bij Jezus. In afhankelijkheid, maar tegelijkertijd ook in geloof. Van nou, als ik dat bij u breng en u wil deze menigte voeden, nou dan geef ik datgene wat ik heb. En dan vertrouw ik Jezus dat hij met dat weinige wat ik nu geef, dat hij daar toch de menigte in kan voeden. Dat is denken wat zich richt niet op het natuurlijk alleen maar, of wat jij hebt, maar wat zich richt op wie Jezus is. En dat hebben we allemaal nodig, dat we dat telkens opnieuw horen, maar eigenlijk ook uit gaan durven leven. Van, hey Heer, ik wil niet rekenen met het weinige, ik wil rekenen met het meerdere. Ik wil rekenen eigenlijk met uw beloftes. En de meeste van jullie weten wel dat ik een jaar hier niet gekomen ben vanwege de situatie bij ons in de kerk die afgelopen jaar best pittig is geweest. En waarin we nog in een fase zitten van gezond worden en van ja, bouwen. Maar tegelijkertijd hebben wij gemerkt dat in zo'n jaar je heel erg gedwongen wordt om te kijken naar wie God is en naar wat Hij heeft gesproken. En dan in zo'n jaar eigenlijk te durven blijven zeggen, oké, Heer, als u dit gesproken heeft, dan gaan we daar dus ook ons op richten. En dan blijven we dus daarnaar handelen, ook al is dat niet logisch. Als u gesproken heeft, hè, dat we, hè, jullie zijn je eigen pand aan het verbouwen, wij hadden een pand erbij gekocht. Als u gesproken heeft dat we een pand erbij moesten kopen voor jeugdzalen en kinderzalen te bouwen, en dat niet alleen voor onze kerk, hè, maar voor de natie dat te doen, dan is in zo'n fase waarin je aan het bouwen bent, is het cruciaal dat je gaat nadenken van, hey, gaan we nu kijken naar wat er in natuurlijke zin en geestelijke zin gebeurt? En gaan we alleen maar daarmee rekenen? Of blijven we kijken naar wat u heeft gesproken? Nou, dat is een geloofskwestie, is een kwestie waar je ziel in hoort. En dat moet ook, hè, want je ziel is er. Maar waar je uiteindelijk dan merkt, oké, Heer, maar daar nemen we de tijd voor en we gaan ontdekken dat dat wat u gesproken heeft krachtiger is als dat wat onze ziel en het natuurlijke blijft zeggen. Nee, Heer, we willen ons richten op uw beloftes. En dan merk je dat God weer gaat meewerken, want God gaat vermenigvuldigen als hij iets in zijn handen legt. Niet in eigen kracht, niet in eigen ijver, maar als hij iets in zijn handen legt. Nou, in deze fase van het heel land, hè, dit gaat niet eens over één kerk, dit gaat over een heel land, een hele natie. Stel je voor, heel dit land, ik weet niet wie jullie kijken, hè, als de dijken breken, wie kijkt dat toevallig bij de EO? En dan is ineens een heel land, staat half onder water. En is dan even schrikken wat er dan ineens met Nederland kan gebeuren als de dijken echt breken. En dan zitten wij in Dordt ook te laag. Ik heb even snel gegoogeld. 4,5 meter staat het in mijn huis dan. Dus ik moet echt op zolder gaan wonen. Dan. Gelukkig heb ik een betonnen vloer. Dus ik weet nu wat ik allemaal moet doen. Ik moet water naar boven brengen en eten en nou ja, et cetera. Maar goed, dan heeft een hele natie heeft ineens last van iets, hè? En dan komt het erop aan, hoe kijk je? Hoe kijk je naar de dingen? Hoe kijk je werkelijk? Ook als kind van God, als zoiets heftigs gebeurt. Nou, zoiets heftigs gebeurde in het land Israël. Er was hongersnood. En het was niet in een klein gebiedje, alleen in Dordrecht, of alleen hier in Boskoop. Nee, heel de natie had daar last van. Dus je kon niet zomaar even 5 minuten rijden en dan was het opgelost. Nee, je moest honderden kilometers rijden. Nou, en als de dijken breken, kan je dat dan niet eens meer. Dus je zit vast. En dan komt het erop aan, hoe kijk je werkelijk? Kijk je werkelijk vanuit de mogelijkheden die er zijn in God? Of kijk je alleen maar naar de feiten en zink je ten neer? Nou, er is hier een man, en er staat geen naam bij, dus dat heeft een reden. Want als het een naam zou hebben, dan zouden ze iets hebben van, oké, ja, bij hem verwacht ik dat. Hij is een man van God, is een beroemde, bekende man, is een geloofsprediker, is een krachtige voorganger, dus ja, die doet zulke stoere dingen. Nee, is dat zomaar een man. Alsof de Bijbel wil zeggen tegen jou en mij, het gaat over jou en mij. Het is gewoon een man. Gewoon een man zoals jij en ik. Die uit een plaats komt. En die plaats is nog relevant, want die heeft een betekenis. Baal Salisa. Het is een man zoals jij en ik, maar die komt uit de juiste plaats. Hij komt uit een plaats waar de Heer drievoudig Heer is. Want dat betekent het. Hij komt uit een plaats waar hij gekenmerkt wordt eigenlijk dat God daarin vermenigvuldigt op drievoudige wijze. En zoals het vaak gaat, is als je uit een bepaalde plaats komt, dat je in meestal ook wel gekenmerkt wordt door die plaats. En bij ons in Dordrecht eten we schapenkoppen. Nou, daar lijken we allemaal op. Ik niet natuurlijk, want ik kom oorspronkelijk uit Breda. Maar de Dordtenaren schijnen toch een apart slag mensen te zijn. Die herkennen ze in Rotterdam. Net zo goed als we de Rotterdammers ook herkennen in Dordrecht. En de Brabanders herkennen we ook. En dat zullen jullie waarschijnlijk ook wel last van hebben. En dat jullie iemand uit Waddinxveen herkennen jullie. En iemand uit Boskoop herkennen jullie ook. En plaats geeft een bepaalde identiteit mee. Zo is dat nou eenmaal. Maar dit is een bijzondere plaats. Dit is een plaats die eigenlijk niet praat over een natuurlijke identiteit, maar die praat over een hemelse identiteit. Die praat over, ik kom uit een plek waar God vermenigvuldigt. Ik kom uit een plek waarin God iets van 1-3 maakt. Ik kom uit een plek waar de hemel regeert. En Filippenzen 3, 4 laat ons zien dat we allemaal, omdat we geloof hechten aan Jezus, allemaal eigenlijk al een burger zijn van de hemel. Ik heb hier wel eens over gepreekt. He, dat we niet alleen maar op aarde nu wonen, maar dat we eigenlijk juridisch gezien, geestelijk gezien, maar dat is, voor God is dat juridisch een waarheid, dat we burgers zijn van de hemel. Dat we eigenlijk een hemels paspoort hebben. En dat betekent dat dat dus direct gevolgen heeft eigenlijk voor alles wat je doet, voor alles wat je dus ook niet doet. De geestelijke wereld rekent eigenlijk nu op jou als iemand die hemelse voorzieningen ter beschikking heeft en eigenlijk kan werken alsof die in de hemel woont, maar dan hier op aarde is. Nou, deze man rekent daarmee. Want hij heeft zoiets in die hongersnood. Ik ga naar Elisa toe en ik neem iets te eten voor Elisa mee. Ik neem graan mee, ik neem gerstebroden mee en ik breng dat bij hem. Nou, dat is niet logisch. Wij vinden dat natuurlijk allemaal, als we het zo lezen, logisch. Maar als er hongersnood is in het land en je bent boer en je hebt geoogst en je hebt een voorziening van voedsel gerealiseerd en je weet niet hoe lang dat die hongersnood duurt, wat zal een gemiddeld iemand doen? Die zal zoiets hebben, ik sla dat op in mijn eigen huis, ik bewaar dat, want dan heb ik in ieder geval nog iets, want ik weet niet hoe lang dit gaat duren. En ik heb het geoogst, ik heb ervoor gearbeid. Ik heb het gezaaid, ik heb het bemest, ik heb geploegd, ik heb al die ijver heb ik gedaan. Dus alles wat ik nu oogst, is ook van mij. Dus ik kan beter voor mezelf zorgen. Maar deze man redeneert niet zo. Die redeneert met zijn gaven, met zijn talenten, met datgene wat God hem nu heeft gegeven. Redeneert hij niet van het is van mij. Nee, hij redeneert eigenlijk, dit is dus iets wat ik gegeven heb om te delen. Want het is niet vanwege mijn prestatie dat ik al deze dingen ontvangen heb. Het is vanwege de genade van God dat ik dit heb ontvangen. Nou, de gemiddelde boer redeneert ook zo, want hij weet, hij kan wel braaf oogsten. Maar als er niet de juiste hoeveelheid zon is geweest, als er niet de juiste hoeveelheid regen is geweest. Dan is het niet zo mooi als dat het nu is. Hè? In alles is hij afhankelijk van het weer en van de weersomstandigheden. En hij zal zich realiseren dat hoe groot zijn effort er ook is, er is altijd iets wat, niet moeder natuur, hè, maar wat Gods goedgunst moet doen over je leven. Nou, als je een gewone baan hebt, zeg maar, op een kantoor of wat dan ook, dan heb je de neiging om te denken van, nou ja, ik heb het zelf geregeld, want ik heb 30 uur gewerkt of 38 uur gewerkt, dus ja, het salaris wat ik krijg, dat is gewoon mijn prestatie. Maar ook daar geldt dat natuurlijk niet, want het is Gods genade dat jij dat werk hebt. Het is Gods genade dat jij de kennis hebt om dat werk te doen. Het is eigenlijk in alles wat we ontvangen, moeten we ons bewust zijn, Heer, het is uw genade dat ik dit heb ontvangen, maar ik ben nu verbonden aan iemand die heel anders kijkt naar de dingen die we hebben ontvangen, namelijk, ik ben verbonden aan een gever met allemaal hoofdletters. En ik hoop dat je dat hebt gerealiseerd toen je tot geloof kwam. Dat je tot Jezus kwam en dat Jezus zei, prima, nou maak ik jou een zoon, een dochter van mij. En dat betekent dat je zult gaan merken dat je je gaat willen gedragen zoals ik ben. Dat betekent dat als ik jou iets geef, je ineens merkt dat de neiging in jou ontstaat om het weg te geven, om het te zaaien. En als je dat nog niet merkt, zal je merken dat de Heilige Geest eigenlijk daar telkens bij wil komen. Hé, ik wil dat jij gaat lijken op Jezus. Ik wil dat je gaat lijken op mijn zoon. Ik wil dat er vernieuwing komt in je denken. Ik wil niet meer dat je blijft denken zoals je vroeger dacht van nou, ikke. Maar dat je eigenlijk gaat denken, Heer, u hebt me mogelijkheden gegeven. Hoe kan ik dat inzaaien? Hoe kan ik dat eigenlijk teruggeven aan u, zodat het zich gaat vermenigvuldigen? En dat is iets wat God elke dag wil doen. Dat is niet alleen maar iets van zondag. Dat is nou juist iets van maandag tot en met zaterdag. In wezen moeten we vieren op zondag alles wat vermenigvuldigd is gegaan door de week. Dat we eigenlijk bij elkaar komen met de goede getuigenissen. Wauw, ik heb iets gegeven en ik heb ontdekt wat een zegen dat heeft gebracht. Hey, ik heb voor iemand gebeden en ik heb ineens mogen terughoren dat het effect heeft gehad in iemands leven. En dat je eigenlijk met elkaar gaat ontdekken van wauw, dat wat wij zaaien, dat komt tigvoudig terug. Misschien niet direct de eerste dag, misschien niet in hetzelfde moment, misschien pas na een jaar, maar het gaat terugkomen. En we zullen met elkaar in de hemel, ik denk juist op dat aspect, eigenlijk de vreugde gaan beleven dat alles wat we met elkaar gezaaid hebben, dat het zoveel oogst met zich mee heeft gebracht. Dat we eigenlijk allemaal zo betrokken zijn bij die vermenigvuldiging. Vaak veel meer dan we in de gaten hebben. En ik hoop dat we eigenlijk dat nu al veel meer in de gaten gaan krijgen. Want dan gaan we ook veel meer dankbaarder worden. En gaan we ook veel meer oogstfeesten houden. En dan wordt elke zondag eigenlijk een oogstfeest. Elke zondag gaan we een feestje bouwen voor wat God allemaal weer aan goedheid heeft gedaan. Ik denk in de hemel, hè, dat God zal laten zien van, hey, voor die ene vrucht, hè, die je nou ziet, bijvoorbeeld die persoon die tot geloof is gekomen, wil je eens weten hoeveel mensen daarin mee hebben gedaan om die ene persoon tot geloof te brengen. Nou, vooraan in het rijtje, als je een rijtje zou mogen maken, staat natuurlijk Jezus, hè, want die heeft de volle prijs betaald. Maar je zal zien dat achter Jezus allemaal mensen zullen staan. Hé, hey, ik heb ook iets gedaan. Hé, hey, ik heb ook iets mogen doen. Hé, hey, ik ook iets. En misschien staan tussen jou en die persoon wel veel meer mensen als dat jij verwacht. Want jij was degene met wie jij had gebeden. Je hebt hem tot de Heer geleid. En je hebt met hem gebeden. En toen kwam Jezus in zijn leven. En toen heb je zoiets, wauw, dat heb ik gedaan. Maar dan zei hij natuurlijk braaf, dat heb ik mogen doen. Maar dan denk je, jongen, dat was toch wel mooi dat ik dat mocht doen. Maar dan ga je in de hemel eens ontdekken dat er eigenlijk nog 20 mensen tussen jou en die persoon in staan. Die allemaal een rol erin hebben gespeeld. Allemaal daarin effect hebben gehad. Want God ziet al die zaden die gezaaid zijn. God ziet al die gebeden die gebeden zijn. God ziet al die gaven die gegeven zijn om die persoon wakker te maken voor de liefde voor Jezus. En God pakt dat allemaal bij elkaar als één groot boeket. En dat laat hij zien. Wauw, dit is de oogst, jongens. Dit is de vrucht van jullie arbeid. Ik geloof dat er arbeid gedaan mag worden nu we genade hebben ontvangen. Deze man heeft gearbeid en hij gaat nu eigenlijk toch weer doorwerken, want hij gaat het brengen nu bij Elisa. En dan zegt hij tegen Elisa, of nee, Elisa zegt dan tegen hem, geef het aan het volk opdat zij eten. Mooi voorstel, hè? Ik ben spreker bij ons in Nehemia en er komt iemand naar me toe in de tijden van hongersnood. Thuis heb ik niet veel te eten, koelkast is leeg, schuur is leeg, nou, mijn vrouw, kinderen. En dan komt er iemand als een geschenk uit de hemel, komt je een voedselpakket brengen. Dus die belt aan en die geeft dat aan mij. Wat denk je dat ik zou denken? Ik zou denken, wauw, een gebed verhoord, dank u wel Heer. U heeft me te eten gegeven. Dus ik laat dat aan mijn gezin zien en ik stop het allemaal in de koelkast. En ik heb zoiets, yes, dank u wel Heer. Maar dat doet Elisa helemaal niet. Elisa neemt het aan en die zegt eigenlijk, geef het maar door. Dus eigenlijk wat Elisa doet, die krijgt dat zo thuis en die neemt dat hele pakket mee zondag naar de dienst, hier zo. En die gaat het uitdelen. Die zegt, nou, we gaan het uitdelen. Dat is wat hij doet. Hij houdt het niet voor zichzelf. Nee, ook hij is iemand die dus vernieuwd is in zijn denken. En zoiets heeft van dat wat ik krijg, dat geef ik door. Ten tijde van hongersnood. Ten tijde dat er echt tekort is. Als ik nu een pakket krijg van iemand, nou, mijn koelkast is vol. Dus dan is het helemaal geen moeite, hè, om dat hier uit te lopen delen. Want ik heb gewoon thuis genoeg. Maar dit was een tijd van tekort. En toch gaat deze man van God dat doen, want hij weet wie God is. Net zoals deze gewone man, het Baalse Lisa, wist wie God is. God is een God van vermenigvuldiging. Maar de vermenigvuldiging vindt pas plaats als wij gaan geven. Als wij gaan zaaien. De vermenigvuldiging vindt niet plaats als we het voor onszelf houden. En dat leren we nu allemaal, hè, want we houden wel wat voor onszelf, hè, omdat we sparen. Nou, ik zeg helemaal niet dat het mis is om te sparen. Maar we merken allemaal dat sparen helemaal niet zoveel loont. Hè. We krijgen misschien 0,5%. Ik weet niet wie er meer krijgt. Moet je mij vertellen welke bank dat je zit. Maar je krijgt niet veel rente. Hè, dus dat is eigenlijk, vind ik wel leuk nu toevallig, ook wel iets wat God wil doorbreken. Van hé, geld sparen heeft een functie, hè, omdat je iets opzij wil leggen voor de toekomst. En ook dat is best bijbels. Maar sparen moet niet inhouden van ja, maar ik moet voor mezelf zorgen, want anders zorgt God niet voor me. Nee, ik zorg voor mezelf in die zin dat ik weet van dit is goed voor de fase waar ik nu ben. Maar tegelijkertijd wil ik ook zaaien, Heer, want ik geloof dat als ik zaai, iets gaat vermenigvuldigen. En dat is altijd boven natuurlijk, want dat is iets wat u doet. En dat vraagt dus van jou en mij geloof. Daar moet je nooit de dingen doen omdat het moet. Je moet het doen omdat je gelooft. En omdat je geloof ervaart daarvoor. En deze man doet dat en Elisa doet dat. Die gaan eigenlijk in geloof zaaien, omdat ze weten, als wij gaan zaaien, dan gaat er die wonderlijke vermenigvuldiging pas plaatsvinden. Niet eerder, niet van tevoren. Niet op een menselijke manier geregeld, nee, eigenlijk op een goddelijke manier vrijgezet. En hij profeteert daar eigenlijk al bij. Hij zegt, iedereen gaat te eten krijgen. Net zoals Jezus dat deed, voor die mensenmassa. Ga delen en iedereen zal te eten krijgen. Iedereen zal meer dan genoeg hebben. En dat deed hij voordat hij het zag. Jezus keek naar die broden en die vissen en hij zag dat het niks voorstelde ter overstaan van al die mensen. En toch zei hij, ga delen en geef. Nou, dan heb je geloof. Ik zou zoiets hebben, ik bid ervoor, ik zegen het en dan doe ik dat met mijn ogen dicht. En dan bid ik heel lang. En als ik dan mijn ogen open doe, dan wil ik zien dat daar een berg brood en een berg vis ligt, toch? En dan pas ga ik uitdelen. Ja, Jezus bad, hij zegen het, hij dankte God ervoor. En hij zei, ga maar delen. Maar hij zag nog helemaal geen overvloed. Ja, geestelijk zag hij het. En door te gaan delen, door in actie te komen, door het handen en voeten te geven, toen pas zag hij dat het ging vermenigvuldigen. Dat is een geloofstap. En daar is waar God jou en mij altijd naar zal uitdagen. Geloofstappen nemen. Naar de mate van het geloof wat God je schenkt. En hier gaan dingen fout in, hè? Dat we geloof elkaar aanpraten. En dan ga je stappen nemen naar het geloof van een ander. Nee, je moet elkaar gunnen dat je een stap neemt naar het geloof wat God jou geeft. Dus dat vraagt een relatie met God. Dat vraagt met bidden. Dat vraagt luisteren naar hem. En dan zal je merken dat God jou geloof geeft voor een stap in jouw leven. En dan zal je merken dat een gemeente een geloofstap kan nemen. Omdat een leiderschap geloof ontvangt. Omdat ze daarvoor bidt. En dan een stap zet die niet logisch is in natuurlijke zin. Maar toch in geestelijke zin heel logisch is. Omdat er verder gekeken wordt dan het nu. Maar dan kan je elkaar nooit in forceren. Daarom kunnen we geen gemeentes elkaar nadoen. En kan jij een ander ook niet nadoen. Want het vraagt een persoonlijke relatie met Gods geest. En het luisteren naar wat hij jou geeft in jouw geloofstap. Maar geloofstap zal altijd geloof zijn. Dus het zal altijd zijn van ja, het is niet logisch. Maar ik voel in God dat ik toch moet doen. Wil ik die vermenigvuldiging zien. He, dus je moet jezelf gunnen dat je gestretched wordt. Je moet jezelf gunnen dat je in een uitdaging komt die je niet overziet. Je moet jezelf gunnen dat je je voet buiten die boot zet op dat water. En gaat ontdekken dat pas dat je het buiten die boot zet en op het water gaat staan, dat je ineens op het water kan staan. Je moet jezelf die spanning gunnen. Ik doe nu iets wat niet logisch is, maar ik doe het omdat Jezus heeft gesproken. Ik loop dus nu een risico dat ik er doorheen zak. Maar ik durf het omdat ik Jezus vertrouw. Durf je, en dat hoort er dus ook bij, ook te falen. Durf je door het water heen te zakken. Durf je te vertrouwen dat als je faalt in je geloofstappen, dat dan Jezus er nog steeds bij is. Durf je te vertrouwen dat als je je laat stretchen in de dingen van het koninkrijk, dat je durft iets te doen waarvan je misschien zoiets hebt van, ja, maar ik heb geen zekerheid, maar ik doe het echt omdat ik kijk op de Heer. Maar ja, als het niet lukt, wat zullen mensen dan allemaal wel niet van me denken? Oké, Heer, dat is dan maar zo, ook al denken mensen dingen en misschien ga ik zelf ook wel wat dingen denken, maar u blijft bij me, u houdt me vast. En dat is wat Petrus ontdekte, hè? Daarom is dat voorbeeld in de Bijbel beschreven, want Petrus zakte gewoon door het water. Ja, hij deed een paar stappen en daarna was het al klaar. Maar toen ontdekte hij dat Jezus nog steeds was en dat Jezus hem uit het water reikte. Geweldig toch? Hij had en een ervaring door op het water lopen. En een ervaring van door het water heen zakken. Maar dan toch de hand van Jezus ervaren. Dus twee persoonlijke ervaringen had hij. Gun je jezelf die. Ik wil uitgedaagd worden door God. Ook al is het elke keer dus een stukje uitdaging. Want zodra het vertrouwd wordt voor mij, is het geen geloof meer, want dan wandel ik gewoon eigenlijk in iets wat logisch is voor mij en wat ik denk dat ik het vast heb. Maar God wil eigenlijk altijd weer, hey, ik wil niet kijken naar wat jij denkt dat je kan, ik wil dat je gaat kijken naar wat ik kan. En ik kan veel meer als jij, dus ik wil eigenlijk dat je telkens getriggerd wordt om het van mij te verwachten. Ze betekenen dat er altijd groei kan plaatsvinden in je geloofsleven. Maar dat betekent dat je dus nooit op de bank gaat blijven zitten van nou, nu vind ik het wel genoeg. Ik ga gewoon relaxed christen zijn. Ik laat me niet meer stretchen. Ik ga gewoon blijven. Nou, die keuze kan je maken, maar dat is wel jammer. Het is jammer voor jezelf, maar het is ook jammer voor de vermenigvuldiging die als potentie in jou zit. Deze hongersnood werd opgelost voor deze mensen. Hoe? Doordat twee mensen zich stretchten en in geloof kwamen. Die man uit Baal-Salisa en Elisa. Daardoor werd iedereen gevoed. Oftewel, als jij niet in je geloofstap komt, hebben mensen in jouw omgeving er dus last van. Jij bent een middel van God voor mensen om je heen. Jouw groei in geloof maakt dat de kring van invloed groter wordt, of hetzelfde blijft, of bijna niet heel wordt. Daarom is het zo wezenlijk dat we telkens opnieuw geprikkeld worden. Heer, ik wil leren wandelen met u. En ik wil leren om niet in mijn zekerheid te zijn, maar in uw zekerheid te komen. Ik wil leren om te putten uit mijn identiteit die ik heb in Christus en niet uit het bekende van mezelf. En het mooie is dat als je dat doet, je ineens gaat merken dat die zegen direct terugkomt naar jezelf. Want wie aten daar allemaal van diezelfde maaltijd? Het was die man uit Baal-Salisa, dat was Elisa. En die 100 mannen zaten met elkaar van hetzelfde eten. Dat is toch geweldig? Net zoals die jongen met dat visje en die broodjes. Die gaf het aan Jezus om te ontdekken dat hij er ineens zelf van had. En dat hij daarna nog over had. Hé, dat is leuk hè? Ik weet niet wat ze met die mannen hebben gedaan. Ze het allemaal teruggegeven hebben aan die jongen. Zo van, nou, jij hebt het geregeld. Dus hier heb je een paar broodmanden en een paar vismanden mee terug. Maar misschien is het zo wel gegaan van, hé, neem maar mee. Want dit is eigenlijk van jou geweest. Maar ik denk dat in die jongen iets van geven wakker is geworden. Van, oké, maar dit is leuk. Ik ga geven. Want geven betekent ontvangen met elkaar. Want ik denk dat hier ook een sleutel in zit. Dat daar waar jij geeft, je gaat ontdekken dat je met elkaar ontvangt. En soms merk ik dat daarin leren wel eens misgaan. Zo van, nou geef, want dan word jij rijker. Nee, het gaat er niet om dat jij rijker wordt. Het gaat erom dat wij rijker worden. Dat het land rijker wordt. Dat het land voller wordt van de heerlijkheid van God. Dus het kan betekenen dat jij een zaad gaat zaaien, maar dat de oogst niet door jou alleen wordt binnengehaald, maar dat de oogst door de hele gemeente wordt binnengehaald, ja. En dat we met elkaar gaan feestvieren. Wauw, dat is toch veel beter? Ik weet niet hoe jij je verjaardag viert, maar als je verjaardag in je eentje viert met een taart, is het toch minder leuk als dat je huis vol is met mensen, toch? Het is met elkaar vieren is kostbaar in Gods ogen. Nou, waarom nou die overvloed? Overvloed betekent te veel. Eigenlijk dus niet precies genoeg. Overvloed betekent dat je eigenlijk veel meer krijgt dan nodig is. Waarom doet God dat nou? Kan God niet rekenen? Kan God niet kijken naar al die buiken van die mensen hier en gewoon zorgen dat hij precies vermenigvuldigt wat precies nodig is voor elke buik? Waarom geeft God meer? God gaf ook meer manna, hè? En kwakkels in de woestijn. Want ze hadden een keuze om meer te rapen. Want als ze meer gingen rapen, dan had dat consequenties. Hè? Want dat konden ze niet opeten, dus dat moesten ze bewaren. Maar dan was het de volgende dag, was het bedorven en ging het stinken. Maar waarom pakten ze meer? Omdat ze bang waren dat ze morgen niks hadden. Hè, dus had te maken met ik. Maar ze konden wel meer pakken. Waarom? Omdat er meer was. Waarom geeft God te veel? Waarom gaf Jezus te veel? Waarom waren daar manden over? Waarom doet God altijd iets overvloedigs? Waarom heeft God bedacht dat we met één zaadje ineens een boom krijgen met 100 appels, die ook allemaal weer honderden zaden in zich hebben? Waarom doet God dat zo? Waarom doet God gewoon niet precies genoeg? Waarom is God een God van overvloed? Omdat daarmee ineens we eigenlijk onder iets terechtkomen waarin wij dus niet meer de maat zijn, maar waarin God dus de maat is. Er staat in Romeinen een hele krachtige tekst en die mag je met mij opzoeken. En dat is Romeinen 5 vers 15. Dat gaat over de genade van God in Jezus Christus, waar we een prachtig lied over gezongen hebben net met elkaar. Romeinen 5 vers 15. Daar staat met: het is met de genadegave niet zo als met de overtreding. Want indien door de overtreding van die ene, dat is Adam, zeer velen gestorven zijn, veel meer is de genade Gods en de gave, bestaande in de genade van die ene mens, Jezus Christus, voor zeer velen overvloedig geworden. Meer dan genoeg. Super overvloedig. Oftewel, je zegt de Bijbel, God heeft niet gekeken naar jouw overtreding en mijn overtreding en precies genoeg genade gegeven om die zonde te bedekken. Dat had God kunnen doen, hè? God had precies evenveel vergeving kunnen geven als nodig was voor onze zonde. Net zo goed, hè, als jij een schuld hebt, noem maar wat, van een ton. Hè, die moet je met je huis aflossen. Hè, dan, en iemand zou dat voor jou aflossen. Hè, dan is het logisch dat die persoon dan die ton aflost. Zodat je op nul uitkomt. Maar dit is niet wat God doet. God zegt, je staat een ton in het krijt bij mij. En ik ga niet aflossen tot nul. Nee, ik ga aflossen tot plus 300 miljoen. Dat is nog eens aflossen, hè? Als we zo'n bank zouden hebben waar wij onze rente gaan betalen en onze schuld gaan aflossen in termijnen. En aan het eind van de rit hou je niet nul schuld over, maar plus een miljoen. Dan gaat iedereen naar die bank toe. Daar willen wij wel aflossen. Maar dat is precies wat God heeft gedaan in zijn zoon. God heeft in zijn zoon niet gekeken naar hoeveel jij in de schuld stond, in de min stond. Nee, God heeft jou overvloedig genade gegeven, zodat eigenlijk dus niet meer jouw schuld de maat is, maar hij de maat is. Want dat is wat er gebeurt. Als de schuld van 100.000 overschaduwd wordt door 300 miljoen, dan is die 100.000 stelt natuurlijk helemaal niks meer voor. Daar komt 300 miljoen tegenover. Je bent ineens een supermiljonair. Maar dat ben je niet vanwege jou, dat ben je vanwege de gave van die persoon die dat doet. Oftewel, de nadruk komt te liggen op die ander die rijk is en die jou rijk heeft gemaakt. En dat is precies wat Christus nu voor jou en mij heeft gedaan. Hij heeft niet jouw maat als maatstaf willen nemen. Hij heeft zichzelf als maatstaf genomen. Hij heeft de hemel als maatstaf genomen. En hij heeft gezegd, als ik moet gaan rekening houden met jouw zonde, dan word jij dus de maat. En dat wil ik niet, want het gaat ten diepste niet om jou, het gaat om mij. Dus ik wil dat in de vergeving en in de genade ontvangen, je zo overstelpt wordt met mijn goedheid, dat jij dus helemaal niet meer bezig bent met jouw zonde en met jouw schuld en jouw schaamte, maar alleen nog maar bezig bent met mijn goedheid. Met mijn trouw, met mijn liefde. Dat je helemaal niet meer bezig bent meer met al die kleine dingen, maar eigenlijk bezig gaat zijn met de grote dingen van God. En toch kunnen we als mensen vaak zo bezig zijn met die kleine dingen. We letten vaak zo op die kleine ergernissen, op die kleine struggles in je eigen leven, in andermans leven. En daar praten we over, daar kunnen we uren over praten, daar hebben we counselingsgesprekken voor nodig enzovoort. En natuurlijk hebben die allemaal zo hun plek. Maar we komen uit de dingen veel sneller als we rekening gaan houden met de overvloedige genade die God jou en mij heeft gegeven in Christus. Maar dan moeten we wel het bij Christus willen halen, want die haal je dus niet bij mensen. Je kan niet genade halen bij mensen, je kan genade alleen maar halen bij Jezus. En als je dat ontvangt in je leven, dan zal je ineens gaan ontdekken, hey, nou ga ik dus ook lijken op Jezus, want als Jezus in zijn rijkdom zoveel uitdeelt, en hij geeft mij van die rijkdom, dan ga ik dus ook geven en uitdelen, want ik ga ineens ontdekken dat dat eigenlijk alleen maar de boel in bloei zet, en alleen maar nog meer zegen gaat brengen. Ik ga ineens merken dat daardoor de wereld verandert. Maar dat vraagt van jou en mij dus ook zo in deze wereld staan. Dat betekent dat in tijden van tekort, in tijden van honger, wij bekend moeten gaan staan als mensen die zaaien. Als mensen die bewust zijn, wij hebben nu juist iets te brengen. Voor een land, voor een familie, voor een gezin, voor een kerk. Dat als je merkt van, hé, we worden beproefd op tekort, Dat we ons realiseren, hey, dit is een uitdaging om op water te gaan stappen en precies het tegenovergestelde te gaan doen. Te gaan bouwen. Te gaan doorbouwen. Te gaan volhouden. Te gaan zeggen, ik kijk niet alleen maar naar de hoeveelheid mensen die we nu hebben. Nee, we gaan kijken naar de mensen die nog gaan komen. Want God ziet groei. En verstandig bouwer bouwt voor groei, omdat hij zich realiseert, er komt een oogst binnen. Kijk, als een boer een hal gaat bouwen waarin zijn zaaigoed past, en hij wil daarna zijn oogst daarin brengen, dan is hij dom bezig, want zijn zaaigoed past er inderdaad wel in, maar zijn oogst dus niet. Want die oogst is veel meer als zijn zaaigoed. Toch? Dus hij bouwt groter dan zijn zaaigoed. Nou, ik ben wel eens in zo'n loods geweest. Dan sta je in een megaloods en dan staan er een paar zakken zaad. Nou, een lege loods, een paar zakken zaad, ziet er heel stom uit. Zonde van je investering. Nee, natuurlijk niet, want je kijkt verder. En door ervaring weet die boer, dit gaat gevuld worden. En misschien is er een seizoen dat hij teleurstelt en dat door allerlei omstandigheden het maar half vol is. Maar dan gaat hij niet de helft afbreken. Nee, hij houdt vol, want hij realiseert zich, er komt een seizoen aan waarin dit gevuld zal zijn. En ik ga leren van datgene wat me nu gehinderd heeft om dit vol te laten zijn. Daar moeten we als kerk ook onze lessen leren van de dingen in het verleden. Zodat we eigenlijk datgene wat God voor ogen heeft, wat zijn beloftes zijn, wat zijn bestemmingsgedachte is, uiteindelijk wel degelijk in bezit gaan nemen. En niet gaan zeggen, nou, het is 10 jaar geleden niet gebeurd, dus het zal nu ook wel niet. Nee, Heer, als u iets gezegd heeft, dan is dat nog steeds uw bestemming. Alleen wij moeten leren hoe daarin mee te werken. Misschien moeten we anders gaan zaaien. Misschien moeten we anders gaan ploegen. Misschien moeten we andere mest erop gaan zetten. Ik weet niet wat. Maar Heer, geef ons leiding daarin. En dat is een uitdaging. Dat is een uitdaging voor ons als leiders. Dat is een uitdaging voor de gemeente om daarin mee te doen. Want je merkt altijd in dit soort dingen, het is nooit een groepje van 5 mensen die dat regelt. Nee, het is iets wat een klimaat van een gemeente doet. Het is een klimaat wat een gezin doet. Daarom zie je ook dat in het enige gezin, in de stormen van het leven, ze nog steeds in de vreugde kunnen staan en er gewoon doorheen gaan. Een ander gezin met dezelfde stormen eigenlijk ineens schrompelt. Gewoon omdat er eigenlijk verkeerd mee om wordt gegaan. In de geest. Verkeerd erin wordt gereageerd. En niet om iemand schuldig te verklaren. Maar je moet leren om in de stormen het juiste te doen. Namelijk van God uit te kijken naar die dingen. Te zeggen, oké, het stormt. Maar ik trek me niet terug. Nee, ik ga op het water lopen. Het stormt. Misschien moet ik iets afbreken van die loods. Nee, want ik zie verder als het nu. En dan ga je ineens ontdekken, als je daarin volhoudt met elkaar en daarin bij elkaar blijft en elkaar daarin aanvuurt in dat geloof, dat je vroeg of laat wandel je gebied binnen. En dat is vaak wat de Heilige Geest door profetie heen ook wil bemoedigen. Hij wil constant zeggen, jongens, hou vol. Misschien heb je kleine kracht, maar ik heb een geopende deur gegeven. En als ik een geopende deur heb gegeven, dan is die open. Maar wandel er door naar binnen. Als ik iets heb gezegd, dan is het ja en amen. Maar laat het dan ook ja en amen zijn in je leven en niet een ja maar. Als ik iets heb gesproken, twijfel dan daar niet aan. Want ik ben een God die altijd meer wil geven als dat er nu is. In mij is altijd groei, in mij is altijd vermenigvuldiging. Maar mag dat ook in jouw geestelijk leven landen? Lieve Heilige Geest, ik geloof dat u daarin spreekt ook tot deze plek, tot deze gemeente. Heer, waarin u al in zoveel jaren geloof heeft opgebouwd, waarin u zoveel jaren al zaaigoed heeft gegeven. Heer, waar zoveel al binnen is gehaald, waar zoveel al geoogst is. En wanneer ze nu in een nieuwe fase zitten, in een eigen gebouw opnieuw aan het verbouwen zijn en het mooi aan het maken zijn en het up-to-date aan het maken zijn. Maar dat heeft ook te maken, Heer, met opnieuw willen kijken naar de bestemming die over dit huis ligt. En eigenlijk wordt daarmee geestelijk gezegd, we vinden dat we de moeite waard zijn om te bestaan. We vinden dat we recht hebben om een plek te hebben in deze omgeving en in dit land. En daarom investeren we, daarom zaaien we. Met de verwachting dat u vermenigvuldiging gaat geven. Dat u mensen gaat toevoegen, dat u pilaren gaat neerzetten, dat u versteviging, versterking gaat brengen. En dat u wonderen en tekenen gaat doen aan deze plek. Op allerlei wijze mensen tot geloof gaan komen. Mensen genezing gaan ontvangen. Mensen bevrijding gaan ontvangen. Het zal gonzen van de mensen. Dank u wel, Jezus, dat u groei voor ogen heeft. En ik wil zegen over jullie. Ik wil zegen over jouw hart. Dat je net als deze eenvoudige man, deze boer uit Baal-Salissa, niet langer rekening wil houden met je natuurlijke identiteit, maar dat je rekening gaat houden met je hemelse identiteit. En gaat zeggen, Heer, ik ga op avontuur met u. Ik ga zaaien. Ik ga zaaien wat ik heb. Ik ga zaaien wat ik ben. Ik kom in beweging. Kom dichterbij. Net zoals deze man dichterbij, Elisa kwam. Kom dichterbij. Kom dichterbij bij dit huis. Kom dichterbij met je gaven talenten, met je draagkracht. Ik geloof dat sommigen echt dichterbij moeten komen. Bij het leiderschap. Eigenlijk zich moeten willen tonen. Hey, ik heb iets te geven. En ik wil het geven. Ik wil het aan jullie voeten brengen. Ik wil je prikkelen daarin. Heilige Geest, u wilt praten heel persoonlijk tegen ons. We zijn zo kostbaar gewild door u. Te kostbaar om niet gezaaid te worden. Dank u wel voor groeikracht. Dank u wel voor vermenigvuldigingsgedachten ook over dit huis. Met elkaar gaan staan een moment. Jezus. Ik wil u danken, Heer, voor de kinderen in dit huis. Dank u wel voor dat we ze even hebben mogen zien daarnet. En dat voor hen gebeden is. Dat zo spontaan klonk. Ik vind het altijd leuk. Heer, u geeft kinderen aan deze plaats. Dank u wel daarvoor. Heer, we willen met elkaar gaan bouwen voor het nageslacht. Heer, we willen iets doorgeven aan de generaties naast ons, na ons. Heer, we willen hen kostbaar achten. En ons opnieuw geven aan dit huis, Heer, om iets krachtigs neer te zetten voor hen. Zodat ze in iets opens terecht zullen komen. We zullen merken, hé, er is een andere atmosfeer. Er is een atmosfeer van kracht, een atmosfeer van liefde. Een atmosfeer waarin het eigenlijk heel makkelijk is om vrijmoedig te zijn in je relatie met God. Dank u wel, Heer, dat u iets opent voor de nieuwe generatie. En dat willen we omarmen, dat willen we kostbaar achten. En willen ons daarin geven. We willen het beste daarvoor geven. En dat zegen ik over jou. Maar ik wil u ook danken, Heer, voor al diegenen die al vanaf het begin misschien zelfs al hier zijn. En zo trouw dit huis hebben gediend. Zo trouw dit huis hebben gebouwd. Ik wil een ere, Heer, voor uw aangezicht. Want ze hebben niet volgehouden. Ze zijn heel bewust blijven staan, omdat ze zich hebben gerealiseerd. U bent iets begonnen. En u maakt iets af. Ik wil hen ook zegenen met nieuwe energie, ook voor het seizoen van nu. Want ik geloof dat ik je mag toebidden dat je geestelijk nog op een dieper niveau zal ontwaken voor deze plaats. Dat je verrast zal zijn wat God gaat openen op deze plek en waar jij nog deel van uit mag maken. Waar je mee zal doen. Waar je niet aan de kant zult staan, maar waarin je mee zal doen. En zo dank ik u, Heer, voor alle generaties. Die u aan elkaar verbindt. Heer, waarin u het huisgezin van God op een krachtige wijze bijeen zult brengen. Wat zo'n aangenaam iets is, Heer, waarin mensen zich ineens thuis voelen. Waar mensen vanuit de wereld naar binnen kunnen stappen, vanuit eenzaamheid, vanuit angst, vanuit twijfel. En ineens, als over de drempel stappen, merken van, hé, ik kom thuis. Dank u wel, Heer, dat u dat bouwt, ook op deze plek. Dat zegen ik. We zien uit daarnaar met elkaar. In Jezus' naam. Amen. Een kleine anekdote. De tweede dienst bij ons was een zuster, Nel Verheul. Ik denk dat ze in de 80 is. En we hebben haar voor de gemeente geëerd, want ze was nu pas in deze leeftijd gekomen dat ze eigenlijk een taak moest teruggeven, maar dat was haar laatste taak die ze deed. En ze is vanaf het begin van onze kerk is ze betrokken bij onze kerk. En ze heeft altijd, zelfs toen haar man naar de Heer is gegaan, heeft ze de zondagssamenkomsten bezocht. Altijd, ze was er altijd. En ze heeft altijd een stuk verantwoording gedragen. Ze zat, tot op het laatst zat ze in het nazorgteam. Maar nu kwam ze in een fase waarin ze dat stukje moest loslaten. Dus dat is pittig. Als je al die jaren bent, altijd iets gedragen. Dus voor haar, we hebben haar voorgevraagd. Maar dat was leuk, want ik wou natuurlijk bosbloemen geven en een stuk eren. Maar ze zat de hele tijd te praten tegen me. Van ja, maar hallo, ik blijf gewoon nog bidden hoor. Ik heb nog een boodschappenlijstje elke dag. Dus ik heb haar een microfoon gegeven. En ik denk zo, wauw. Iemand blijft bouwen. Ja, eigenlijk eren we haar voor het laatste wat ze geeft, maar eigenlijk sloeg het nergens op, want ze geeft niet het laatste terug, want ze blijft nog steeds betrokken. Want ze bidt. En ze pakt het serieus op. Elke dag zegt ze, bid ik. Elke dag bid ik voor de leiders, bid ik voor dit huis, bid ik voor mensen die God op mijn hart legt. En elke dag bouwt ze mee. Zo kostbaar. En dat geeft God aan zijn lichaam. En zo goed om dat met elkaar te blijven zien. Hoe God door ons allemaal heen. En dat is iemand die je helemaal niet hoort. En die, ja, ik zie ze wel, maar je hoort en ziet er bij wijze van spreken niet. En ja, ze loopt heel langzaam dan achter het nazorg mensen aan. Hè? Dus ja, die komen tot geloof en dan moet zij erachteraan om dan met hun te praten. En maar ze deed dat uit toewijding voor de Heer. En ze deed het met alles wat in haar was. Maar kwam nu op een fase van, nou, dit lopen gaat zo langzaam. Dit werkt niet meer. Dus gaf ze terug, maar nog steeds had ze haar deel in het huis. Als we zo met elkaar het huis bouwen, wauw. Dat zet een atmosfeer.